De boodschap voor vandaag is uit 2 Kronieken, hoofdstuk 14. 2 Kronieken, hoofdstuk 14. Daar lezen we de geschiedenis, of eigenlijk het begin, van de geschiedenis van koning Asa, de zoon van koning Abia, de vierde koning na David. Boek Kronieken, en uiteraard ook het boek Koningen, laat ons de geschiedenis van de koningen van Israël en van Juda zien. Kronieken dan alleen de koningen van Juda, oftewel alle afstammelingen van David en het leven van David zelf. En in de koningen lezen we de geschiedenis van zowel de koningen van Juda als van het koninkrijk Israël. Die geschiedenis van de koningen zijn heel interessant. Niet omdat het koningen zijn, maar omdat het mensen zijn. Mensen van gelijke beweging als wij. We kunnen zeggen, ja, maar dat zijn koningen. Die hebben een hoge positie, hebben een grote verantwoordelijkheid. En dat is waar. Maar het zijn, net als wij, afstammelingen van Adam. Ze hebben dezelfde gedachten, dezelfde gevoelens, dezelfde fouten. We kunnen van deze koningen, en toch in het bijzonder als we lezen door de kronieken, de koningen die van David afstanden, daar kunnen we veel van leren. We zien, iedere koning heeft eigenlijk een eigen karakter. Staat ook in een eigen cultuur, politieke situatie, situatie in het land, bondgenootschappen die er zijn, dreiging van oorlog, een erfenis die ze van hun voorvader hebben meegekregen, soms was het afgoderij, verraad, of juist een hele godvruchtige afkomst. En we zien dat iedere koning daar op een eigen manier mee omgaat. Helaas lezen we voor veel van deze koningen dat ze niet recht wandelen met de Heere. Koning Asa is eigenlijk een bijzonder geval. Hij begon heel goed. Je ziet in zijn leven dat er ook een groei is. Dus eigenlijk als je hoofdstukken 14, 15 en 16 leest van 2 Kronieken, dan zie je dat er eigenlijk 3 verschillende fases worden beschreven. In het eerste gedeelte begint hij heel goed. Hij stopt de afgoderij, althans voor een deel. Breekt ze de hoogte af waar het volk op offerde. En hij houdt het volk ook voor om de Heere te dienen. En in die tijd is er rust in het land, 10 jaar lang. Dan komt er een oorlog met de Moren, waarin hij op God vertrouwt. Net als zijn nazat Jozef had. Hij haalt een glansrijke overwinning, terwijl hij toch in de minderheid is. En daarna wordt hij bemoedigd door een profeet en dan zie je dat er nog een verdere groei is. Hij gaat nog serieuzer de afgodendienst in Israël bestrijden. En hij gaat de afgoden vernietigen. En dan op het laatst, na 35 jaar aan de macht te zijn geweest, dan zie je dat er ineens een hele grote terugval is. Hij vertrouwt niet meer op de Heere, maar hij keert zich eigenlijk tegen de Heere. Ook als hij bestraft wordt, dan zie je dat hij volhardt in zijn weerstand tegen God. En hij sterft ook in die weerstand. We willen dat leven van Asa gaan bekijken. Dat willen we in verschillende keren doen, want het is te veel om dat in één keer te doen. Dat zou wel kunnen, maar dat is niet echt goed, denk ik. We gaan vandaag kijken naar de eerste 7 versen van het 14e hoofdstuk van 2 Kronieken. Het is ook wel interessant om te kijken naar de vader van Asa, dat was Abia. Hij is maar 3 jaar aan de macht geweest. Was de zoon van Rehabiam, die weer de zoon was van Salomo. We lezen van deze Abia niet zo heel veel. Als we in het boek Koningen kijken, dan staan er eigenlijk maar een paar versen over hem. En het belangrijkste, of eigenlijk het schokkendste wat we daar van hem lezen, is dat zijn hart niet volkomen was met de Heere. In Kronieken is dat wat anders. Dan krijg je eigenlijk de indruk dat hij toch een godvruchtig koning was. Want hij gaat daar een strijd aan met Israël. Een strijd met koning Jerobeam. En daar doet hij een heel moedig beroep tegenover Israël op de Heere. En hij verwijt hen dat ze de Heere verlaten hebben. En hij zegt daar, wij, Juda, dienen de Heere. En Hij haalt ook zo de overwinning. Maar toch, deze Abia, zijn hart was niet recht voor God. En dat lijkt bij Asa dan toch ook wel een beetje het geval te zijn. Al krijgen daar de eerste 35 jaar van zijn leven niet de indruk van. En het is ook moeilijk voor ons om dat in te schatten. Hij leefde heel godsvruchtig, was heel serieus. Maar je vraagt je af, waarom aan het einde van zijn leven, de laatste 5 jaar, waarom maakt hij ineens zo'n grote duikeling? Keert hij zich ineens tegen God? Het staat niet geschreven waarom dat zo was. Het is ook niet de bedoeling, denk ik, dat we daar dan een antwoord op gaan geven. Maar we kunnen leren van deze man. We kunnen leren dat we niet diezelfde fout moeten maken. Het is ook voor ons de bedoeling dat we groeien, net als deze koning Asa. Maar het is niet de bedoeling dat we diezelfde fout als hem maken. Maar laten we eerst gaan kijken naar de eerste fase van zijn leven. En dan lezen we eerst de eerste 7 versen van 2 Kronieken 14. Zo ontsliep Abia met zijn vaderen. En zij begroeven hem in de stad Davids. En zijn zoon Asa werd koning in zijn plaats. In zijn dagen was het land stil, 10 jaren. En Asa deed dat goed en dat recht was in de ogen des Heeren zijns Gods. Want hij nam de altaren der vreemden en de hoogten weg en brak de opgerichte beelden en hieuw de bossen af. En dit was eigenlijk een erfenis van koning Salomo. Toen David aan de macht was, was er geen sprake van afgoderij. Na het begin van de regering van Salomo was er ook geen sprake van afgoderij. Maar Salomo maakte helaas dezelfde fout als koning Asa. Hij begon goed. Maar aan het einde van zijn leven kregen de vrouwen toch op een bepaalde manier de overhand over hem. En gaf hij toe aan hun afgodendienst. En ging ook zelf afgoden vereren. Liet afgodsbeelden bouwen in Israël. En in de tijd van Asa staan die beelden daar nog steeds. En die worden ook nog steeds gediend. En Asa gaat ermee afrekenen. Althans voor een deel. Pas later, na die 10 jaar, dat er vrede is en hij de Moren heeft verslagen en bemoedigd is door de profeet, gaat hij nog verder in zijn reformatie. Maar hij gaat hier al een begin maken. Door de vreemde altaren weg te nemen, de altaren voor de afgoden, door die offerhoogte weg te nemen, want alleen in Jeruzalem mocht de Heere gediend worden. En hij neemt die opgerichte beelden weg en houdt de bossen af. En dat waren niet bossen voor recreatie, zoals we die nu hebben, maar het waren bossen waar afgoden werden gediend. Vers 4. En hij zeide tot Juda dat zij de Heere, de God hun en de vaderen zoeken, en dat zij de wet en het gebod doen zouden. Het is mooi dat koning Asa dit doet. Dus denk ik niet altijd eenvoudig voor een koning om als enige tegenover een heel volk te zeggen, terwijl ze toch uit een achtergrond van afgoderij komen, in ieder geval een deel van het volk die diende de afgoden. Nou, u weet, als u de krant leest, wat een invloed een godsdienst kan hebben. Hoe een mens vastkruidt aan hetgeen hij van kinds af aan geleerd heeft, wat godsdienst betreft. En hier waren ook kinderen die opgegroeid waren in die godsdienst, in die verkeerde godsdienst. En dat had een hele invloed. Dat was een macht die je niet zomaar kunt verbreken. En deze Asa als koning die staat op en die zegt, mensen, jullie moeten de Heere dienen. Je moet zijn wet houden, zijn geboden doen. Er is best moed voor nodig. En om dan die altaren weg te nemen van die vreemde goden, en om die afgodsbeelden weg te nemen, en om die gewijde plaatsen, de aan de afgoden gewijde plaatsen, af te houden, daar is moed voor nodig. Dus het lijkt er toch sterk op dat deze Asa werkelijk serieus met God was. Dat hij hem echt wilde dienen. Dat zijn hart recht was voor God. En dat lezen we ook in het 15e hoofdstuk. Dat zijn hart volkomen was met de Heer en zijn God al zijn dagen. Best bijzonder. Vers 6. Eerst vers 5 nog. Hij nam ook weg uit alle steden van Juda de hoogten en de zonnebeelden. En het koninkrijk was voor hem stil. Daartoe bouwde hij vaste steden in Juda. Want het land was stil. En er was geen oorlog in die jaren tegen hem, terwijl de Heere hem rust gaf. Er is rust in Israël, 10 jaar lang. Waarom? Omdat ze de Heere zochten. Koning Asa ging voor in de dienst van de Heere en hij maakte een eind aan de afgodendienst. En als we de Heere dienen, als we hem zoeken, als we met hem wandelen, dan is daar een zegen, dan is daar rust. Zoals Naomi dat zei, zoude ik u geen rust zoeken, dat het u wel gaat. Er is rust als we met de Heere wandelen. Er is alleen rust als we met de Heere wandelen. Mens zoekt overal rust, vindt hij niet. Een mens zoekt niet de rust waar ze te vinden is. Dat zien we in het bijzonder in deze tijd. Zelfs mensen die er kunnen weten verstandelijk waar die rust is, die het in anderen zien, die gaan het toch niet zoeken. Ze zoeken het op andere plaatsen en ze vinden het niet. Maar de Heere gaf aan Asa rust en aan Israël, aan Juda, 10 jaar lang. Maar Asa zit niet stil. Vers 7, want hij zeide tot Juda, laat ons deze steden bouwen en muren daaromheen trekken, torens, deuren en grendelen, terwijl het land nog is voor ons aangezicht. Hij gaat dus de steden versterken, eigenlijk voorbereiden op moeilijke tijden, als er oorlog zou komen, en dat doet hij goed aan. Veel te gauw hebben we als christen, of als mens, de neiging om laks te worden als het meezit, als het goed gaat, als het voorspoedig gaat. We denken al gauw, oh, het gaat prima zo, best. Maar Asa zit niet stil. Hij is verstandig wat dat betreft, niet alleen wat dat betreft. En misschien was hij juist verstandig omdat hij de Heere diende. Tenslotte is dat wat het boek Spreuken ook zegt. De vrezen des Heeren is het beginsel van de wijsheid. Nou, dat blijkt hier ook maar. Hij neemt hier een verstandig besluit. Hij gaat de steden van Juda versterken. Hij denkt niet van, oh, het is nu alles rust, dus dat zal wel zo blijven voor de rest van mijn koninkrijk, voor de rest van mijn regering. Nee, hij bereidt zich voor op eventuele moeilijkheden die zullen komen. En die komen ook. Er komen altijd beproevingen in het leven. Er kunnen tijden zijn van rust, er zijn ook tijden van strijd. En dan moeten we zorgen dat we dat evenwicht bewaren. We zien niet dat Asa hier in paniek raakt, dat hij zich zorgen maakt voor, oh, stel toch eens dat er oorlog komt en wat moet ik dan? Zo zijn wij vaak bezig, we maken ons zorgen. Maar Asa is hier heel evenwichtig bezig. Er is rust, hij leeft ook in de rust, maar toch neemt hij zijn verantwoordelijkheid als koning om zijn volk te beschermen. En hij laat steden versterken. Hij laat poorten maken, zodat die vijand buiten gehouden kan worden. Er is een evenwicht in het leven. De Heer Jezus zegt ook tegen Satan als hij verzocht wordt, gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Dat is een citaat uit Deuteronomium. We lezen ook in de wet, wanneer je een dak hebt, moet je daar een hek omheen bouwen, zodat iemand anders daar niet af kan vallen, die niet weet waar dat dak ophoudt. Voorzichtigheid is geboden. We mogen niet laks zijn in de dingen van het leven. En we mogen zeker niet laks zijn in de dingen van de Heerde, in zijn dienst. We moeten voorbereid zijn, maar wel in een evenwicht, in een rust. En niet vertrouwen op onze voorbereidingen. Maar luiheid wordt nooit gezegend. Laksheid wordt nooit gezegend. En we mogen net als Asa bouwen. Bouwen aan een gemeenschap met God. Want we hebben een vorige keer nagedacht over David, die in een moeilijke situatie was. En hij sterkte zich niet in zijn eigen voorbereidingen, want die waren een mislukking uiteindelijk. Hij sterkte zich in de Heere zijn God en daarin was de overwinning. Onze kracht is in de Heere. En daarom, als we moeten bouwen, de muren moeten bouwen, deuren moeten optrekken, grendels moeten aanbrengen, dan betekent dat dat we moeten werken, als het ware, aan onze gemeenschap met de Heere. dat we hem leren kennen. Want iemand vertrouwen, dat gaat eigenlijk niet als je die persoon niet kent. En hoe meer je iemand kent, hoe meer je iemand kunt gaan vertrouwen. Mits die persoon ook te vertrouwen is. En de Heer is te vertrouwen. En hoe meer we hem leren kennen, hoe meer ons geloof kan groeien. Er zijn wel beproevingen voor nodig. En die krijgt Asa ook. Maar daar mogen we aan werken. Niet in eigen kracht, maar in een rust en in een gemeenschap met God. Dat betekent bezig zijn met het woord. Niet met allerlei dingen aan de slag gaan. Maar bezig zijn met het woord. En ik heb voor mezelf gemerkt, wanneer ik bezig ga met andere dingen, wanneer ik voor de tv zou gaan hangen, ik heb geen tv meer, dus dat gaat nu niet, maar ik zou mijn tijd kunnen besteden met wereldse dingen, met wereldse films kijken, of met wereldse boeken lezen, wereldse muziek luisteren, dan wordt er niet gebouwd aan mijn gemeenschap met de Heere. En eigenlijk moet ik zeggen, dan wordt er juist afgebroken. Als onze tijd besteden met dingen die niet van God zijn, dan is dat niet ten goede van onze relatie met de Heer. Dat betekent niet dat we de hele dag alleen maar in de Bijbel mogen lezen. Maar ik geloof wel dat dat betekent dat we niet bezig moeten zijn met de wereld. Want de wereld biedt ons niets goeds. Ontspanning uit de wereld biedt ons niets goeds. En ik vraag vaak aan de Heer: Heer, hoe mag ik mijn vrije tijd doorbrengen? Ik ben een kind van deze tijd, omringd door allerlei vormen van vermaak. Dan heb ik het nog geen eens over heel verkeerd vermaak. Maar dan moet ik daarmee omgaan. Ik heb ook ontspanning nodig. U hebt ook ontspanning nodig. Dit is een tijd waarin heel veel druk geestelijk aanwezig is. Het is een tijd van heel veel stress. De maatschappij is gestrest. Er is geen rust meer. En we hebben ook ontspanning nodig. We moeten heel voorzichtig zijn hoe we ons ontspannen. Is onze vrije tijdsbesteding ook ter ere van God? Is het ook werkelijk verkwikkend voor onze ziel? Iets kan wel verkwikkend zijn, maar is het werkelijk verkwikkend voor de ziel? Is het opbouwend? Laten we ons richten op de Heer. Bezig zijn met het woord. En we kunnen een Bijbelstudie luisteren in plaats van een film kijken. En een goed boek lezen in plaats van een wereldboek lezen. En zo bouwen. Zodat we voorbereid zijn als moeilijkheden komen, want die komen. Er komt strijd, er komt beproeving. Maar het is Gods strijd. En dan moeten we wel met hem bezig zijn. En in die gemeenschap groeien. We lezen verder hier, maar nogmaals vers 7 vanaf het begin. Want hij zeide tot Juda: laat ons deze steden bouwen en muren daaromheen trekken en torens, deuren en grendelen, terwijl het land nog is voor ons aangezicht, terwijl we hier nog zelf wonen en er niet een vijand is. Want we hebben de Heer onze God gezocht, we hebben hem gezocht en hij heeft ons rondomheen rust gegeven. Zo bouwden zij en hadden voorspoed. De Heer geeft rust. En in die rust mogen we bouwen aan onze gemeenschap met hem. En als we zo bouwen, en de moeilijkheden komen eraan. En in het volgende vers, waar we de volgende keer naar zullen kijken, dan komen die moeilijkheden, grote moeilijkheden. Maar Asa is daartegen bestand. In de kracht van God, in de rust en in het evenwicht wat hij heeft in de Heere.